Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Anna Verhulst, host van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host, Louise.
Hoi.
En in deze aflevering spreken wij met Peter Nijhoff, arts bij KLM Health Services.
Klopt.
Welkom Peter.
Dankjewel.
We hebben jou net bijna moeten wegslepen bij de sessie over luchtvaartgeneeskunde hier bij de internistendagen. Het was een ontzettend populaire sessie met heel veel interesse in wat je te vertellen had. Daar willen we straks heel graag meer over horen. Maar we willen graag ook even kennis met je maken. En daarom ben ik benieuwd, wat doe jij buiten je werk om te ontspannen?
Nou, ik heb één hele grote hobby, dat is muziek. Dus ik ben heel veel in theaters te vinden, jazz en klassiek. Dus ik ben zeker 2-3 keer per week in of het concertgebouw of een van de jazzhuizen.
Oh, wauw. Dat is een intensieve hobby. En wat is de laatste voorstelling waar je bent geweest?
Gisteravond Christina Branco in Utrecht.
Kijk, hoeveel sterren uit 10?
5.
5.
Oh, sorry, uit 10.
Uit 10.
9.
9. Minimaal. 9 uit 10. Ja. Prachtig. Peter, omschrijf ik jouw functie eigenlijk goed? Ben je arts bij KLM of heeft het nog een speciale titel wat jij doet?
Ik ben huisarts bij Airport Medical Services. Airport Medical Services is een dochter van KLM Health Services. Die houdt zich bezig met de acute zorg op de luchthaven, op Schiphol in dit geval. En KLM Health Services is weer een volle dochter van KLM. Dus om nou te zeggen, ik ben arts bij KLM. Zo word ik aan boord van een vliegtuig wel genoemd. Maar formeel is het Airport Medical Services.
Kijk, allemaal organisaties binnen organisaties.
Precies,
ja. Je zegt ook, je bent huisarts.
Ja.
Was je huisarts voordat je voor KLM ging werken? Of,
ja, ik ben in 1996 begonnen met de eigen praktijk. Inmiddels is het een duo praktijk geworden met een vrouwelijke collega. En ik werk 3 dagen in mijn eigen praktijk en de rest van de week voor Airport Medical Services. Zo noem ik het altijd maar.
Ja, waarom ben je dat werk gaan doen voor Airport Medical Services?
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in luchtvaart. Maar ik kom uit de Achterhoek en dan is Schiphol best ver weg. En heb je ook niet echt de mogelijkheden om piloot te worden, bij wijze van spreken. Maar de interesse voor luchtvaart heb ik altijd gehouden. En het is een heel lang verhaal, maar in de jaren 90 was er in één keer een mogelijkheid om bij KLM te komen werken, bij KLM Health Services. En ik zeg de jaren 90, maar het is eigenlijk begin 2000. En sinds 2007 werk ik voor KLM Health Services, waarvan 2 jaar later bij Airport Medical Services. Dus vanaf 2009 werk ik op de eerste hulp van Schiphol.
Ja. Dus die luchtvaart bleef toch altijd lonken en nu als arts ben je daar werkzaam.
Ja. En het is een leuke combinatie tussen huisartsenwerk en de luchtvaart.
En hoe ziet je dag er dan uit als je zegt, ik ga naar Schiphol en dan?
Ik ga naar Schiphol en ik kom op de eerste hulp. En dan liggen er vaak al mensen die met de nachtvluchten zijn binnengekomen of die gaan vertrekken. Dus daar word ik dan bij betrokken. We hebben een team van zeer ervaren verpleegkundigen. Dat zijn verpleegkundigen die hun ervaring hebben opgedaan op cardiologie of IC of eerste hulp. Het zijn verpleegkundigen die ook zelf de eerste opvang doen van de patiënten over het algemeen. Dus als ik dan binnenkom, dan hebben zij vaak wel iets in de aanbieding. Of op airside of op landside. Mensen die vaak haast hebben, die nog een vlucht moeten halen. Of mensen die net ziek van een vlucht gekomen zijn en misschien naar een ziekenhuis moeten. Dus daar kom ik dan mee in aanraking. En verder houden we ons bezig met medisch transport. Dus via de computer komen er aanvragen voor bijvoorbeeld zuurstof of voor een stretcher. Die beoordeel ik dan en krijgen ze al dan niet goedkeuring daarvoor. En als je pech hebt, dan word je meteen gebeld voor een medisch incident aan boord van een vliegtuig. Dus dat zijn eigenlijk de 3 kerntaken die we hebben op de luchthaven bij Airport Medical Services.
En als u dan aankomt daar, dan neemt u de dienst van iemand over? Is er altijd iemand of hoe moet ik dat voor me zien?
Er is elke dag een dokter die dienst heeft. Er is 1 arts, er zijn verschillende verpleegkundigen. We hebben een eigen ambulancedienst. Dus ik ben er eigenlijk, als ik daar werk op dinsdag of op vrijdag, ben ik daar de hele dag alleen. En 's avonds, 's nachts en in het weekend is er een collega of ikzelf die dan daar waarneemt. Maar er is altijd één arts aanwezig.
En een soort van mini-zaal dan? Of?
Nee, het is, je kunt het best vergelijken met een dokterspost. We hebben zowel op airside als op landside. Dus voor en achter de douane hebben we 3 opvangkamers, zeg maar, acute kamers. Daar worden de patiënten gezien. Heel veel crew wordt daar met name naar oren gekeken. Want die willen dan ook weten of ze al dan niet mogen vliegen. Dus ja, je kunt best vergelijken, denk ik, met een huisartsenpost of een eerste hulppost in een ziekenhuis. Waarbij je binnenkomt en je kunt verspreiden naar de verschillende kamers daar.
Je hebt het al over, ik hoor een paar collega's, er lopen daar verpleegkundigen met veel ervaring. Een ambulancedienst. Is de ambulancedienst dan ook bijvoorbeeld bemand met verpleegkundigen zoals dat buiten Schiphol ook zo is?
Ja. Het zijn ambulanceverpleegkundigen die 2 keer 24 uur dienst hebben in de week. En vaak hebben ze nog werkzaamheden als ambulanceverpleegkundige in de regio daarbij. Dus het zijn heel ervaren ambulanceverpleegkundigen die specifiek ook voor hun taak op Schiphol extra getraind worden.
Mm. Ja. En wat voor training hebben ze daarvoor extra nodig? Wat maakt het werk op Schiphol anders?
Calamiteiten. Als er grote ongelukken zijn of er is brand of terrorisme. Of in ieder geval is dat iets anders dan gewoon op straat.
Ja. Ja. Dus eigenlijk een hele stad op zichzelf, Schiphol, waarvan alles gebeurt.
Ja. Ik zei net al, 68 miljoen passagiers afgelopen jaar. Ongeveer 70.000 werknemers. Dus daar gebeurt altijd wel iets.
Ja, wel dynamisch hoor, lijkt het.
Dat is het, ja.
Ja. En u had het al even over, je hebt een land- en een luchtpost op de vloer. Maar dat zijn mensen die niet in de lucht hangen. Dus waar je eventueel wel vervoer kan regelen naar een ziekenhuis. Of als het gunstig is, toch aan boord stappen. Maar dat laatste wat u zei was, dan worden we gebeld uit de lucht. Wij zijn allebei dokter, dat is ons wel eens overkomen. Of je bent toch misschien ook wel bang dat als ze roepen, is er een dokter aan boord? Dat was geloof ik ook de titel van het praatje net. Mm-hmm. Dus ik hoop dat u ons wat licht kunt geven.
Ja, nou ja, het komt niet heel veel voor dat er incidenten zijn aan boord. Over het algemeen is er een crew die goed is opgeleid in het verlenen van eerste hulp aan boord van een vliegtuig. Ook toegespitst op de luchtvaartgeneeskunde. Ze weten dat mensen angstig kunnen zijn en kunnen daarmee omgaan. Ze weten dat mensen misselijk kunnen zijn en kunnen daarmee omgaan. Ze kunnen een reanimatie opstarten. Daar worden ze ook jaarlijks voor getraind. Niet iets wat artsen over het algemeen weten, dat er mogelijkheden zijn voor het reanimeren aan boord van een vliegtuig. Maar de crew pakt dat op. Advies is dus ook altijd om, als er wat gebeurt aan boord, in ieder geval de crew daarbij in te lichten. Want zij kunnen het vaak zelf al oplossen. En als dat niet het geval is, zullen ze uit naam van de captain vragen of er medische hulp aan boord is. Hm. Dus begin nooit zelf te dokteren, maar overleg met de crew. Want zij kunnen in ieder geval zorgen voor de apparatuur die aan boord is. En ze kunnen ook overleggen met de captain, die weer kan overleggen met de grond. Dus wat dat betreft is het allemaal in protocollen vastgelegd en weten over het algemeen zowel crew als piloot prima wat te doen tijdens een incident aan boord.
Nou is het in een vliegtuig lijkt me wel net iets anders dan op de grond, wat je kan en waar je rekening mee moet houden. Louise en ik delen allebei de specialisatie acute geneeskunde. Dus ik dacht, zullen we eens een ABCDE in de lucht doornemen en even kijken. Kun jij misschien ons wat tips en weetjes voorzien waar je rekening mee moet houden als arts? En dan heeft iedereen die luistert gelijk een handvat voor als ze in het vliegtuig zitten en als er om een dokter wordt geroepen. Ja, als we beginnen met de ademweg. Zie je daar vaak problemen mee in het vliegtuig? Er zijn natuurlijk van die zakjes nootjes waarvan er eentje klem kan komen te zitten. Maar
ja, de ademweg is over het algemeen vrij. Tenzij iemand zijn tong verzakt of in een slechte positie ligt vanwege flauwvallen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Over het algemeen is de ademweg vrij of kun je die vrijmaken. Dus over het algemeen is dat niet een probleem.
Nee. En dingen als anafylaxie met slijmvliesverzwelling, zien jullie dat nog wel eens in het vliegtuig?
Dat kunnen we zien. Dat komt voor, gelukkig ook niet heel vaak. En mensen die een bekende allergie hebben, een pindaallergie bijvoorbeeld, zijn daar vaak ook wel op voorbereid. Die hebben een eigen EpiPen bij zich, hoewel er wel adrenaline ook aan boord is. Dus we hebben in de medical kit in ieder geval voorzieningen voor het geval dat. En als er geen EpiPen is, kun je gewoon adrenaline toedienen.
Ja. Ja. En welke hulpmiddelen voor de ademweg zitten er in de medical kit? Dat verschilt wellicht ook per soort vlucht, maar in algemene zin?
Ja, er zitten kadels in en een beademingsballon zit erin. De beademingsballon mag niet door de crew behandeld worden, dus daar hebben ze een dokter voor nodig. We hebben zuurstof aan boord, dus noodzuurstof die gegeven kan worden. Dus als we het hebben over de B, dan is daar ook in voorzien.
Ja, ja, klinkt best wel uitgebreid. En dan kunnen we misschien ook doorgaan naar de B. Want is er een stethoscoop aanwezig in het vliegtuig? Ja. En kan je daar wat mee?
Een stethoscoop is er. Zolang de motoren nog niet aan zijn van het vliegtuig, kun je er ook wat mee. Maar over het algemeen is er zoveel herrie van de vliegtuigmotoren dat het luisteren van longgeluiden over het algemeen heel moeilijk is. Maar
ja, moet er wel heel veel gebeuren in die longen, wil je wat horen boven de motoren.
Precies.
Uit.
Ja, ja. Ja. Nee, dus dat lukt niet. Ja.
Dus niet meteen gedempt ademgeruis?
Nee.
Okay.
Goed. Of brommende ronchie over alle longvelden.
Ja. En de motoren. Ja. Ja.
En,
de
motoren. En als je het wel hoort, dan heb je een probleem.
Ja, ja. Ja, dan is het ook wel tegen.
En de saturatiemeter?
Ja, die zit ook aan boord. Ja. Ja. En we weten dat de saturatie aan boord van een vliegtuig bij gezonde altijd al lager is. Dus schrik niet als die bij jezelf ook ver onder de 95% zit. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je in een drukkabine zit.
Ja. Ja. En als je zuurstof dan gaat toedienen, moet je ook, streef je gewoon naar een zuurstofsaturatie zoals je dat op de grond ook zou doen? Of zijn er ook redenen om wat lager te accepteren?
Nee, je kunt over het algemeen accepteren tot 92-94%. Dat is voldoende, want dat heeft de rest ook. Ja. Het kan alleen soms ook nog wel eens wat helpen als mensen zich benauwd voelen. Dat je even tijdelijk wat meer geeft en na verloop van tijd kun je dat dan weer afbouwen.
Ja. Geleiden van de klachten.
Precies, ja.
En komt het vaak voor, benauwdheidsklachten in de lucht?
Benauwdheidsklachten komen voor. Niet heel veel. Nummer 1 is echt flauwvallen, de syncope, dat zien we heel veel. En zuurstof wordt ook niet altijd toegediend in dat soort gevallen. Maar als iemand onderuit gaat, geven we vaak wel wat zuurstof om te kijken of iemand weer snel bijkomt. En vaak is dat het geval. Ja. Maar ze hoeven niet de rest van de vlucht aan de zuurstof te zitten.
Nee. En kan je verder wat? Is er Ventolin of iets aanwezig in de medical kit?
Het is een uitgebreide medical kit met eigenlijk alle belangrijke middelen. Op alle gebieden. Het is uitgebreider dan mijn huisartsen dokterstas. Dus er zit heel veel in.
Ja. Dus je kan in ieder geval iemand ook een beetje luchtwegverwijding geven.
Ja. Ja. Opvallend is dat astma over het algemeen geen rol speelt. Dus dat valt nog wel mee. Maar het is COPD of OZAS dat nog wel eens tot problemen aanleiding kan geven. Ja. Dus Ventolin hebben we niet heel veel nodig.
Nee, oké. Okay.
En de C. Ik neem aan dat er een bloeddrukmeter is. Dat weet ik ook van dat incident.
Ja.
Ja. En wat kunnen we nog meer vinden in de C?
Nou, in ieder geval dus die elektronische bloeddrukmeter. Nou, de hartfrequentie heb je via de saturatiemeter al gezien. Als je iets zou willen toedienen, er is een infuussysteem. Er zijn verschillende naalden. Er zijn twee zakjes met vocht, 250 cc. Dat is niet zo heel veel, 2 keer 250. Maar in de praktijk blijkt dat voldoende te zijn.
Ten behoeve van al mijn collega's, over wat voor vocht hebben we het? Ringers, NaCl?
NaCl.
Ja. Heel goed dat je het even checkt. Ja, zeker.
Dat is wat er aan vocht aan boord zit. En dan hebben we denk ik wel eens een beetje gehad.
Ja, en wat voor C-problemen kan je voorstellen? Ik denk zelf aan longembolieën natuurlijk.
Ja, die zien we in de lucht niet heel veel.
Nee.
Er overlijden toch altijd nog wel wat mensen in een reanimatietoestand aan boord van een vliegtuig. Ook dat zijn er niet heel veel. Dan heb je het over een aantal. Kleiner dan 5, denk ik. Waarvan je bij voorbaat natuurlijk niet weet of dat misschien een longembolie is geweest of een myocardinfarct of wat anders. Maar longembolieën zie je over het algemeen vrij typisch op de grond. Dus mensen hebben lang gevlogen, staan op, worden dan per acuut benauwd en vallen om en zijn hemodynamisch instabiel. En dat zijn ook de spoedritten van onze ambu direct naar het ziekenhuis. Die komen niet op de medische dienst eerst bij ons.
Nee, die zien we wel eens in het AMC voorbij komen inderdaad.
Ja, ja. Klopt. Ja.
En andere C-problemen?
Nou, help me even, wat denk
je
dan?
Ja, dus myocardinfarct noemde je.
Ja, myocardinfarct in het vliegtuig niet zo heel veel. Myocardinfarct en een herseninfarct zijn wel eigenlijk de twee redenen om zo snel mogelijk naar beneden te gaan. Dus als iemand klaagt over pijn op de borst en heeft ook vegetatieve verschijnselen, is dat vaak wel een reden om niet af te wachten en zo snel mogelijk een uitwijkhaven te zoeken. En datzelfde geldt voor CVA. Hoe sneller je beneden bent, hoe beter. Dus dat zijn eigenlijk de twee incidenten waarvan ik bij voorbaat weet van als dat zich aandient, dan gaan we naar beneden.
Ja, en nitro is aan boord?
Nitro is aan boord, ja.
Ja, en niet zo'n antihypertensiva.
En ook Sedocart is aan boord. Antihypertensiva kun je aan boord niet zo heel veel mee natuurlijk, maar er is metoprolol.
Ja. Oké.
En wat is de, ik zit toch nog even over die infuusvloeistoffen na te denken, en dat het dan twee zakjes van 250 zijn. Heeft dat een speciale reden? Het lijkt me zo weinig als je nog een hele vlucht moet overbruggen.
Ja, het heeft te maken met de inhoud, de mogelijkheden van de medical kit. Je kunt de medical kit niet helemaal volstoppen met vloeistof. Daar komt bij dat in de praktijk heel weinig gebruikt wordt. Dus je kunt wel elke keer al die zakjes vocht meeslepen op vliegtuigen. Maar als het in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt wordt, dan hoeft dat niet. En over het algemeen is dit een halve liter is genoeg om eventueel de tijd te overbruggen dat je kunt uitwijken. Ja. Want als het echt nodig is om dat te gebruiken omdat iemand instabiel is, dan ga je toch naar beneden.
Okay. Ja. Dus eigenlijk is hypovolemie niet heel vaak een probleem op basis van sepsis of dehydratie of...
Nou, je moet ervan uitgaan dat mensen die gaan vliegen over het algemeen gezond zijn. Ze kunnen ziek worden tijdens de vlucht of ze hebben niet aangekondigd dat ze iets onder de leden hebben. En mensen die echt hemodynamisch instabiel zijn, worden over het algemeen begeleid door een arts of verpleegkundige die ook hun eigen materiaal bij zich heeft. Dus die hebben wel meer infuusvloeistoffen, die hebben meer medicatie. Maar dat zijn begeleide vluchten van medisch transport.
Ja. En heel even, want we gaan zo door naar de D, maar nog een klein uitstapje naar een reanimatie. Daar refereerde je net al even aan, dat gewoon kan aan boord.
Ja.
Moet je dan is er ook een AED aanwezig, denk ik.
Op ieder toestel zit een AED, er is zuurstof, er is een crew die getraind is in reanimatie. En als er zich een reanimatie voordoet, dan zal de crew daar ook mee starten. En als dokter kun je natuurlijk altijd helpen om een diagnose te stellen, om een infuus te prikken, om medicatie toe te dienen, om te overleggen met de grond. Maar in principe handelt de crew de reanimatie af. Staat je natuurlijk altijd vrij om te helpen als je heel veel ervaring daarin hebt. Dus ambulanceverpleegkundigen, cardiologen, intensivisten die het heel vaak doen, eerste hulpartsen, die zullen daar ook wel bij helpen dan.
Lijkt me best een uitdaging überhaupt. Want je hebt natuurlijk niet heel veel ruimte in een vliegtuig. Nee. En bij een reanimatie of andere dingen. Staat er dan ook in het protocol dat je mensen eerst verplaatst naar...
Als dat mogelijk is, doe je dat. Naar een gebied in het vliegtuig. Meestal de galley waar wat meer ruimte is. Want in het gangpad heb je weinig ruimte. Maar ja, tijd is geld. Dus je moet zo snel mogelijk starten met reanimatie. Maar in een stoel is bijna niet te doen. Nee. Dus je zult toch iemand moeten verplaatsen. Maar ook de crew kan met de Rautec-greep iemand verplaatsen. En als ze dat niet lukt omdat iemand te zwaar is, zijn er natuurlijk altijd passagiers die kunnen helpen.
Kijk, dan zijn alle handjes
dat wordt
welkom.
Nog wel eens vergeten dat passagiers zelf ook medicatie hebben. Als we het hebben over insuline bijvoorbeeld. Het zit niet in de medical kit, maar als je omroept van is er iemand met kortwerkende insuline, dan gaan er vaak wel wat handen omhoog. Dus je kunt ook gebruik maken van de aanwezigheid van spullen van passagiers.
Ja. Nou, dat is wel een gouden tip.
Ja.
Gaan we door naar de D, denk ik. Laten we beginnen met wat we nooit mogen vergeten, namelijk het glucose.
Ja.
Zie je vaak problemen bij diabetes, hypo's, hypers?
De bloedsuikers die schommelen, hè, dus het kan laag zijn, het kan wat hoger zijn. Over het algemeen kunnen diabetes daar zelf heel goed mee overweg. De incidenten die we wel eens horen zijn dan incidenten van een te hoge bloedsuiker en de insuline zit niet in de handbagage. Nou, dan zou je dus kunnen vragen of iemand insuline heeft of extra vocht toedienen. Over het algemeen is dat nooit een probleem. Het is niet iets om voor uit te wijken, bij wijze van spreken.
Nee.
En hypo's, ja, die kunnen voorkomen. Kunnen mensen ook onwel worden, flauwvallen, bij wijze van spreken. Nou goed, dan heb je ook wel middelen om toe te dienen. Je zou ook glucose kunnen toedienen. Je zou suiker kunnen geven. Vaak staat de stewardess al met de cola klaar. Dat is ook zo'n panacee in de luchtvaart. Ja. Dus over het algemeen is dat niet echt een probleem, maar... Het kan wel een probleem zijn waarvoor we gebeld worden.
Ja. Zit er ook insuline of glucagon in de medical kit? Of,
nee, het zit niet in de medical kit. Nee. Dus Dat moet je dan aan je medepassagiers vragen, ja, als het nodig is. Ja.
Okay. En we hadden het al eerder over de D, dat eigenlijk de twee redenen om naar beneden te gaan is dus cardiale events, maar ook een CVA. Dus ja. Dat is denk ik duidelijk, maar vaak is een CVA niet direct een CVA, maar heeft iemand wordt niet wakker als hij geroepen wordt voor eten of iemand snurkt een beetje. En dan kan je natuurlijk niet meteen zien of een CVA aan de hand is, dus eigenlijk een verlaagd EMV. Mm-hmm. Word je daar vaak over gebeld?
Nou ja, ik vind het opvallend dat mensen aan boord van een vliegtuig wel eens langere tijd buiten bewustzijn kunnen zijn. Dan is vaak de omgeving natuurlijk ook van belang om te horen of iemand bijvoorbeeld medicatie gebruikt heeft, of die slaappillen gebruikt heeft, of die kalmeringsmiddelen gebruikt heeft, of ze drugs gebruikt hebben. Dus als dat niet lukt en we komen daar niet achter, dan kan het wel eens een probleem zijn. Maar een snurkende ademhaling aan zich is voor ons geen reden om direct naar beneden te gaan. Moet iets meer aan de hand zijn.
Dan stijgt er nooit meer vlucht op, ben ik bang. Nee. Dus de D hebben we besproken, glucose ook. En dan de E is natuurlijk met name mensen met hoge koorts of hypothermie. Kan ik me ook nog iets bij voorstellen?
Ja, dat hoor ik eigenlijk zelden. Maar mensen met koorts wel. Zeker in COVID-tijd was het natuurlijk vaak een reden om te overleggen. Want je mocht met COVID niet in een vliegtuig zitten. En er waren van allerlei voorzorgsmaatregelen. Wat je nu nog steeds hebt met besmettelijke ziekten. Zoals ebola bijvoorbeeld. Of Marburg virus. Dat wil je ook liever niet aan boord van een vliegtuig hebben. Maar wat we ook nog wel zien zijn... met name ouderen. Berucht zijn de Rijncruises in Europa... Oudere mensen vanuit de Verenigde Staten en Canada die naar Nederland komen. Een riviercruise maken en ziek terugkomen op Schiphol. En dan nog weer terug moeten naar Canada of Amerika. Het zijn vaak mensen die toch een luchtweginfectie, een pneumonie hebben opgelopen. Aan boord stappen van een vliegtuig en dan toch in de problemen kunnen komen vanwege saturatie. Blijken vaak hoge koorts te hebben of... urineweginfecties, dat is ook iets wat we regelmatig horen. Dus ga niet vliegen met koorts, zou mijn advies zijn. Laat eerst even onderzoeken wat de oorzaak is.
Ja, mensen denken dan zoeken we dat thuis wel uit. Ja. Maar dat haal je dan niet.
Nee, dat is
ook vervelend.
Mensen onderschatten soms toch die 9-10 uur de drukkabine. Ja,
we willen het zo ook nog even hebben over de juridische aspecten. Maar na de ABCDE komt het hopelijk altijd goed. Maar als er mensen overlijden aan boord... Wordt u dan nog gebeld?
Ja, er wordt zeker gebeld. Ja. Dat er een reanimatie aan de gang is of dat de patiënt helaas is overleden. Over het algemeen wordt er dan doorgevlogen. Er is eigenlijk geen reden meer om op dat moment naar beneden te gaan. Autoriteiten worden ingelicht dat het is gebeurd. En als we het hebben over een landing op Schiphol, dan komt de GGD daarbij. En komt de Koninklijke Marische Zee daarbij. Dus... dat is een nare situatie, komt een aantal keer per jaar voor. En het zijn niet altijd reanimaties, maar er zijn soms ook mensen die nadat het vliegtuig geland is in de stoel blijven zitten en niet opstaan bij het uitstappen.
Vreselijk,
dus, dat zijn de unobserved overlijdens. Ja. En dat zijn mensen die gedurende de nachtvlucht lijken te slapen, maar inmiddels zijn overleden en dat heeft niemand gezien omdat het licht uit was. Dus komt ook voor. Ja.
Een praktische vraag. Bij een overlijden in Nederland moet je natuurlijk bevoegd zijn om vast te stellen dat iemand daadwerkelijk is overleden. Mag een crew dat zelf besluiten als er geen dokter aan boord is? Stellen zij dan zelf de dood vast en besluiten dan door te vliegen? Of doet een dokter, moet hij de dood vaststellen?
Dat maakt het alweer wat moeilijker als er helemaal geen medisch personeel aan boord is. Er wordt altijd overlegd met de grond. Dus op basis van de criteria kunnen wij besluiten dat iemand is overleden. En uiteindelijk de oorzaak en of het een natuurlijke of onnatuurlijke dood is, wordt vastgesteld door de GGD.
Ja, dus in theorie kan de crew ook rechtstreeks met jou of met een collega overleggen.
Ja.
En dan beschrijven wat ze zien. En dan kan jij de conclusie trekken dat iemand helaas is overleden.
Klopt, ja.
Oké. Nog een klein uitstapje naar de juridische aspecten. Want ik denk dat veel luisteraars daar ook wel vragen over hebben.
Ja, want dan krijg je die vraag, is er een dokter aan boord? Ik heb het wel eens als co-assistent gehad. Dacht ik, ik ben misschien het meest dokter van iedereen hier aan boord. Maar als ik iets verkeerd doe, Hoe zit dat precies? Hoe is dat geregeld?
Nou ja, je bent als big geregistreerd arts ben je gehouden aan je eten. Je moet toch bij acute nood helpen. Je hoeft geen spreekuur te doen aan boord. Maar,
goed voor dit model, denk ik.
Ja, als iemand toch acuut in de problemen komt en jouw hulp wordt gevraagd door de crew, dan wordt er wel van je verwacht dat je ook hulp inroept en dat je dan ook helpt. Je krijgt dan ook de medical kit tot je beschikking. Je krijgt zuurstof, je krijgt de AED. Nou ja, wat wil je nog meer? Als we het hebben over de juridische afwikkeling. Het is zo dat de captain eigenlijk namens de luchtvaartmaatschappij jou vraagt om te helpen. En je hebt natuurlijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als er echte fouten gemaakt zijn. Gelukkig zien en horen we eigenlijk nooit dat het tot problemen aanleiding geeft. En is het zo dat er toch een claim komt, dan zal het in eerste instantie bij de luchtvaartmaatschappij terechtkomen en die kijken hoe dat afgehandeld wordt. Het kan altijd wel zijn dat er nog achteraf vragen komen, maar het is eigenlijk zelden een aanleiding tot een claim of tot een klacht, omdat je beperkt bent in je mogelijkheden aan boord van een vliegtuig. Er kan niet zo heel veel. We zeiden al, weinig ruimte, heel veel geluid, heel veel herrie, paniek aan boord. Niet alle middelen zijn er aan boord. Zeker qua diagnostica is het natuurlijk lastig. Je kunt geen ECG maken, je kunt geen CT-scan maken, geen echo. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, je moet maar doen met de dingen die je hebt. En over het algemeen handel je naar beste kunnen. En als je er niet uitkomt, dan overleggen ze met de grond en gaat het toestel misschien naar beneden. Dus,
en jij hoeft die beslissing niet te nemen als dokter aan boord, of je naar beneden moet of niet?
Een captain is eindverantwoordelijk voor de vlucht. Dus hij of zij is de enige die die beslissing neemt. En die wil natuurlijk van heel veel mensen in zijn omgeving horen wat ze ervan vinden. En heel af en toe zal een captain zelf even polshoogte gaan nemen in het vliegtuig. Over het algemeen verlaten ze de cockpit niet, maar ze kunnen even kijken van wat moeten we ermee? Het is voor mensen met vliegangst natuurlijk niet fijn als ze de captain door de cabine zien lopen. Dus wat dat betreft zal dat minder gebeuren. Maar over het algemeen vragen ze de arts aan boord van wat denk je. Ze vragen de arts op de grond bij Airport Medical Services van wat wij ervan vinden. Operation Control Center heeft een zegje te doen. En kan een captain een gewogen beslissing nemen om naar beneden te gaan. En mijn ervaring is dat ze over het algemeen geen risico nemen en dat een toestel naar beneden gaat als ze het echt niet vertrouwen of als een patiënt instabiel is.
Helder antwoord, ja.
Dan zouden we denk ik nog heel veel andere vragen kunnen stellen. Er zijn heel veel dingen die wij nog zouden willen weten, maar we zitten helaas alweer tegen het einde van deze podcast. En ik vroeg me af, als er nou luisteraars, collega's zijn die dit horen en die zeggen van, ik heb nog veel meer vragen of die luchtvaartgeneeskunde, dat klinkt interessant. Zijn er cursussen, congressen? Hoe kan je hier verder in verdiepen?
Wij als KLM Health Services organiseren een aantal keer per jaar op Schiphol of op dit moment even in Noordwijk bij Space Expo de cursus Doctor on Board. Een hele dag over deze problematiek waarbij de ambulance antwoord komt, waarbij ik zelf een verhaal vertel over luchtvaartgeneeskunde, alles wat je tegen kunt komen. De inhoud van de medical kit wordt uitgebreid besproken. Er wordt gesproken over besmettelijke ziekten. Er zijn scenario trainingen. Dus als artsen geïnteresseerd zijn in die cursus, dan kunnen ze zich daarvoor opgeven. Kijk op de site van KLM Health Services en Doctor on Board. En dan kun je je daarvoor opgeven om wat meer te weten over dit onderwerp.
Klinkt geweldig, dankjewel. En daarmee komen we dan ook aan het einde van deze podcast. We hebben het heel uitgebreid gehad over de luchtvaartgeneeskunde en hopelijk wat praktische handvaten voor de ABCDE aan boord. En luisteraars hebben net ook van je gehoord wat ze nog kunnen doen als ze zich verder willen verdiepen. Peter Nijhoff, heel hartelijk bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om deze podcast met ons op te nemen. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!